Naar 2 Thessalonicenzen 3 gaan wij weer waar wij terecht waren vorige keer, althans bij vers 9, waar gesproken wordt over Paulus als voorbeeld. Over het idee dat wij als gelovigen niet leven onder statuten, voorschriften, wetten en regels en protocollen en wat het maar was. Maar wij hebben rolmodellen, heet dat. Ook in de wereld bepaald niet onbekend. Maar dat gaat niet volgens voorschriften, wetten, inzettingen, geboden die opgelegd zijn. Dat zei ik met woorden uit Colossense. Maar dat heeft van doen met dat we onderwezen worden door de Heer zelf, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ook bekend als door de Heilige Geest die ons in heel de waarheid zou leiden. En dat wil zeggen, wij worden geleid in de schrift in het algemeen, in de Bijbel, want dat is heel de waarheid. En vervolgens hebben wij voorbeelden van wat dat uitwerkt eventueel. Bij gelegenheid en onder omstandigheden in gelovigen en dus eventueel in ons. En dus stelt de apostel zichzelf tot voorbeeld, maar in de eerste plaats. Hij zegt, wees alle mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. De hoogste norm is uiteraard de Heer zelf, die geacht wordt ons een voorbeeld te hebben nagelaten. Want zo schrijft Petrus dat bij gelegenheid. En Petrus schrijft ook dat de oudsten, bijgenaamd de herders, de voorgangers en hoe je ze maar noemt, met al die verschillende termen die wij kennen, zijn allemaal synoniemen voor een en hetzelfde. Hij zegt, wij als oudsten en ik als mede-ouderling, want zo staat het daar in 1 Petrus 5, wij zouden voorbeelden der kudde zijn. Typen. Voorbeelden om na te volgen. En een van die voorbeelden is dan hier in 1-2 Thessalonicenzen 3. Wat de apostel noemt in vers 10. Geef een voorbeeld om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten, staat er. In de eerste plaats dat bevolen, maar dat zal ik u al eerder gezegd hebben, want we kwamen het woord al eerder tegen. Dat is niet een wettig voorschrift of iets dergelijks. Dat is een veel te zware interpretatie van de term. Wij kennen het als aanbeveling, als raadgeving, als een advies. Maar bij al die woorden denk ik dat wij geneigd zijn die woorden te zwaar te nemen. Toch? Maar toch maar. Het is een aanbeveling. Hoe had hij het anders moeten zeggen? Hebben we u voorzichtig gezegd, want we wilden niemand op de tenen trappen, dat, enzovoorts. Dat het misschien toch wel zo zou moeten zijn dat indien iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Of, moeten we zo iemand uithongeren dan? Je moet altijd van goede wil zijn, uiteraard, om de Bijbel te lezen. Trouwens, dat geldt voor alles wat je leest, überhaupt. Ik heb moeite met de krant, want de journalisten van tegenwoordig die kennen ook geen Nederlands meer. Dus het is heel lastig lezen en veronderstellen zaken bekend. Dat is bij mij niet altijd correct. Sommige dingen, ik heb geen idee waar het over gaat. Ze vertellen je hoe de wedstrijd verloopt, maar vertellen niet wat voor een wedstrijd het was. Ik bedoel, of het basketbal was, of handbal, of je hebt meestal wel iets met een bal. Maar soms begrijp ik het ook echt niet. Dan puzzel ik me suf, waar zou het over gaan? Maar ja, ze vertellen dat je niet is allemaal slordig. Je moet dus echt wel op enigszins van goede wil zijn en bij gelegenheid toegeven dat je bepaalde zaken niet begrijpt. Dat scheelt een heel stuk, want misschien komt het dan later nog eens. Maar hoe dan ook, toen wij bij u waren, Paulus, in Thessalonica, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Want werken is een begrip dat in de Bijbel sowieso samenhangt met inkomen eigenlijk. Met de kost. Ik gebruik met opzet nu twee woorden die dubbelzinnig zijn. Want inkomen, dat is wat je inneemt. En kost, dat is wat je eet. En aan de kost komen, te eten hebben. Want er moet brood op de plank komen, heet dat. Hoewel, als je het op de plank laat staan. Maar goed, laat maar zitten. Het zijn wel aardig. Wij vragen naar kosten. Dat schijnt altijd meervoud te zijn, sinds mensheugenis. En kosten, onkosten. Ik heb maar één onkost. Dat bestaat toch niet? Nee. En wij vragen wat iets kost. Maar kost is eigenlijk gewoon voedsel. Niet alleen in Zuid-Afrika trouwens. De kost. Maar, hè? Urk. Is dat Urks?
Ja, smiddags.
Kos eten? Ja. Dat is het warm eten. Oké. Nou, dan hoort hij het ook eens van hun handen. Dat is leuk. De idee is dat mensen moeten aan de kost komen. U weet nou wat dat heeft met eten te maken. Mensen moeten aan de kost komen. Maar er zijn mensen die werken niet. Die komen dus niet aan de kost. Dus moet de kost gebracht worden. Want als de kost niet komt, dan moet... Hoe zeg je zoiets? Het blijft natuurlijk zo dat wij als gelovigen vormen één grote familie. En een van de belangrijke dingen in de Bijbel voor het sociale, met betrekking tot het sociale, het maatschappelijke leven, is dat wij zorg voor elkaar hebben, zouden. Ik durf bijna niet te zeggen, maar wij zouden onze naasten lief hebben. Nee, dat omdat het een misbruikte term is in onze dagen. De naaste, volgens de Bijbel, zijn dat de leden van ons volk. En dat ging over Israël, oorspronkelijk. Dat wil zeggen, wij zouden zorg hebben voor onze landgenoten. Het wordt altijd met een Duitse tongval uitgesproken, dat woord, landgenoten. Maar... Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar... En voor ons... Ik denk het wel, hè? Ja. En voor ons als gelovigen geldt dan dat onze naasten, voor zover het meervoud is, dat zijn onze broeders en zusters. Naast is na, in overtreffende trap. Waarmee ik maar gezegd wil hebben... dat zo'n begrip als verre naaste, wat men onlangs heeft uitgevonden, volstrekt, maar ook volstrekt de wartaal is. Net zoiets als een multiculturele samenleving. Een samenleving is namelijk één cultuur. En het is samen omdat het maar één cultuur is. Dus multicultureel, vele culturen, dat leeft juist niet samen. Dat is apartheid. Maar dat was verboden. Hebben ze mij verteld. Apart, hè. Dus ja, het blijft moeilijk om over dit soort dingen te spreken. Tenminste, dat vind ik. Ik weet nooit of we die termen begrijpen. Want ja, we moesten naar een fossielloze samenleving of zoiets. Fossielloze? Weten die mensen niet wat fossielen zijn dan? Fossielloze. Wat een onzin is dat toch? Huh? En klimaatmaatregelen, klimaatcrisis. We hebben helemaal geen klimaatcrisis, we hebben alleen slecht weer. Maar ja, klimaat. Wat een flauwekul is dat toch allemaal. Nou ja, laat ik er maar niet over doorgaan. Maar ik vind het moeilijk dan om dit soort dingen te bespreken. Het idee is namelijk weliswaar dat wij eventueel behulpzaam zouden zijn daar waar mensen moeilijkheden hebben om aan de kost te komen, om zo te zeggen. Maar aan de kost komen betekent onvermijdelijk werken. Dat zijn wij vergeten. Ja, ik wou het er niet over hebben eigenlijk. Maar soms denk ik, hoeveel mensen zijn er in Nederland nog die werken? En dan heb ik het niet over degene die aan anderen vertellen wat ze doen moeten. Want dat zijn de meeste van ons, denk ik, in Nederland tegenwoordig. En we geven opdrachten aan al die buitenlanders die hier het land binnenkomen dan. Die zetten we dan aan het werk. Of zelfs de kindertjes in China, of wie me maar aan het werk zetten. Maar toch. En ik vraag me soms af hoe lang dat nog zo doorgaat. Ik zie waar mensen zich mee bezighouden. En waar ze voor betaald worden ook, bedoel ik. Hoe brengt dat in vredesnaam brood op de plank? Maar doe maar niet moeite om mij dat uit te leggen, want ik geloof ook niet dat ik het begrijpen wil eigenlijk. Het lijkt mij dat als je aan de kost moet komen, dan moet je de aarde bebouwen en bewerken. Dan moet je spitten en graven en spinnen en naaien van dom, 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 die. Althans, voor de Groningse vrouwen geldt dat. Wief, du moest toes oblieven. Moest spinnen en naaien van dom, dom, dom. Ken je dat lied? Mm-hmm. Nee? Niemand?
Jawel.
Ja, precies.
Ik kom met de achterberg.
Ik kom met de overberg.
Ja,
nou ja. Er moet toch wat gedaan worden voordat je een stukje brood hebt, überhaupt, zal ik maar zeggen. Dus ja, iemand moet dat dan toch doen. Zodat u nou weet waar het essentieel om gaat. Men zou werken, anders valt er niks tegen. Als je niks eraan doet, gebeurt er niks. En om iemand dan maar zo te eten te geven, kost te geven, u mag het ook in een bredere betekenis opvatten. Paulus zegt, dit is niet de bedoeling. De bedoeling is dat men werkt. Iets doet voor de kost. Misschien moet ik gewoon even Efeze 4 hier voorhouden. Eigenlijk is het jammer dat zulke dingen gezegd worden, want dat zou toch vanzelfsprekend moeten zijn. Maar goed. Efeze 4, waar staat in vers 28? Nou, ik lees vers 27 maar even mee. Geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeid. Deze vind ik helemaal leuk hoor. Wie gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever. Werkende dat goed is. Met de handen. Werken met de handen. Met de jatten. Handen zijn jatten, dat weet u. En jatten, dat is stelen. Maar je. Wat, je proeft toch de Hebreeuwse, Joodse, de Hebreeuwse wijze van denken. Taal namelijk. Maar goed. Werken dat goed is met de handen. Opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Korter kun je het niet zeggen. Want de bedoeling is natuurlijk dat we met de handen zouden werken om zelf aan de kost te komen. En dan liefst nog wat overhouden voor degene die behoeftig zijn. Zodat die niet hoeven gaan stelen. Zoiets. Zie? Maar werkende met de handen enzovoorts. En dat is hier dus in 2 Thessalonicenzen 3. Dus ook het idee dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Wat men dus zich zou realiseren, is dat als mensen behoevend zijn, hulpbehoevend zijn in die zin. Oké, geef ze wat ze nodig hebben, als dat kan. Maar geef ze ook wat te doen. zet ze aan het werk. Dat is een simpele idee. En vroeger gebeurde dat, en ik heb het niet over de kerk, maar over de Nederlandse samenleving, gebeurde dat in Nederland dus ook. Mensen arm, mensen geen inkomsten, mensen werkloos. Nou ja, allemaal op de trein naar de Veenkoloniën. Naar Willemsoord. Of wat dan ook, naar Veenhuizen.
Ja, Veenhuizen.
Ja, ook. Dat wil zeggen, ze werden aan het werk gezet. Om wat te doen. Ja, of dat prettig is voor die mensen. Nou, als je dat navraagt, de meeste mensen zouden het liefst helemaal dus niet werken. Toch? Nou, lekker land en dat soort dingen meer. En, maar dan moeten anderen het doen. Want ja, de kost komt niet vanzelf. Dus ja, er moet wel wat gebeuren. En dat is dus wat gebeurde. Mensen werden werkgezet, kregen inderdaad een inkomen. Oké, weinig, ja, wel, maar ze gingen van de honger niet dood in elk geval. En ze kregen wat te doen. Harder werken misschien dan wij vandaag ons kunnen voorstellen, maar dat is in heel de wereld dikwijls het geval. Iemand moet het werk doen. Dus ja, het is allemaal betrekkelijke dingen, maar het idee was, oké, heb je hulp, dat kan, maar dan krijg je werk. En dat heette dan de werkverschaffing. Hoewel dat een slechte naam heeft, omdat het idee daarbij was dat men soms aan het werk gezet werd wat volstrekt overbodig was. Alleen maar om ergens mee bezig te zijn, maar het was verder zinloos. Maar de ontwikkeling in Nederland van de Veenkoloniën, om zo te zeggen, dat was natuurlijk niet zinloos. Er werd turf gestoken en wat er overbleef werd gemaakt tot goede bouwgrond, tot vandaag, enzovoort. En we praten over de 19e eeuw, toen werden overal kanalen aangelegd. Want wegen, voor wie? Auto's waren er niet. Dus de beste wegen, de mooiste wegen waren de waterwegen. Dus als je reisde door Nederland, ging het per schip. Per trekschuit of wat dan ook. En als iemand de achternaam De Jager heeft, dan moet je niet denken dat die op wild joeg, op herten of reeën of knijnen. Dat waren de scheepsjagers. Die trokken de schepen door de vaarten enzovoorts. Over het jaagpad. Het weggetje langs de oever enzovoort. He? Ja, soms heet het een trekvaart, inderdaad. He? Weespertrekvaart, Amsterdam en Weesp. Ja. Nou, enzovoort, enzovoort, enzoverder. Ik wil niet zeggen dat ik nu die situatie sta te verdedigen, maar wel het idee van, mensen moeten wat te doen hebben. En ze eten. Geven ze te eten, oké, zet ze dan aan, dan geef ze iets te doen. En wat Paulus hier zegt is, ja, als ze niks doen willen, dan moet je ze ook niks geven. Zo simpel is het. Dat kan ook op geen enkele manier uit. Het is gewoon normaal dat de mens zijn dag vult met werk om aan de kost te komen. Dat is basisbeginselen van alle economie. Hebben jullie dat? En als er niemand meer met de handen werkt, dan valt er ook niks te managen, te besturen, te ontwikkelen of wat dan ook maar. Dus ja, het gaat uiteindelijk toch om het gewone handwerk. Goed. Het valt trouwens binnen de categorie van de regels. Dat is ook meteen het volgende woord. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Ongeregeld. Ja, onwettig. Zo kun je het niet zeggen. Maar ongeregeld kan wel. En we hebben dat woord geloof ik ook al eerder gelezen. Was het niet in vers 7, ja. Hoe men ons behoort na te volgen, want we hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. En dan staat er, en we hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet. Maar in arbeid, moeite, nacht en dag werkende, opdat we niet iemand van u zouden lastig zijn. Waarbij Paulus dus inderdaad zegt dat hij in zijn eigen onderhoud voorzag. En dat zou mij navolgen, het volgende vers. En dan weer het volgende vers. Dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Want we horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. En dat is dus inderdaad de terugkoppeling naar vers 7. Ze eten wel brood, om niet, om zo te zeggen. En dus leven ze op andermans kosten. Dat betekent dat iemand anders voor ze moet werken in de praktijk. Dat ongeregeld, dat heb ik u dus ook uitgelegd. Letterlijk is het uit de maat. Ataktos. En de takt, dat kennen wij van de klok. Tik-tak. Tico-tico. Tik-tak. De takt. De maatslaan. Takteren heet dat. De maatslaan bij de muziek. Takteren. En ataktos, dat is buiten de maat. Dat wil zeggen, je van de regel niks aantrekken. Er zijn nou eenmaal normen en waarden, zoals dat heet. Een heel eenvoudig beginsel is dit, dat als je de hele dag in de schaduw onder je sombrero onder een palmboom zit enzovoorts, dan krijg je honger. En dan zou je toch wat moeten doen, al was het maar een kokosnoot plukken. Want die vallen niet vanzelf naar beneden. En als ze vanzelf naar beneden vallen, vallen ze op je hoofd. Dat weet je. Dus dat... En daarom hebben ze sombrero uitgevonden, denk ik. Maar toen maar weer. Zoiets. Men moet er toch heus wat voor doen. En dat is wat hier beschreven wordt. Men zou in de maat wandelen. Want, en dat vormt dan ook een bepaalde cultuur. Een bepaalde samenleving, bepaalde... normen en waarden, bepaalde mores heet dat. Hè. Was vers 6 en vers 6 ook al. Hè. Die ongeregeld wandelt, dat ge u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt. En niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Kennelijk waren er nogal wat mensen in Thessalonica die misbruik maakten van de situatie. Wij komen ze ook tegen, die mensen die zeggen... Jullie zijn christenen, ik ook, dus jullie moeten voor mij zorgen. En ik moet, als je daaraan begint, beste mensen, er komt geen eind aan. Ik zeg niet dat je niet voor anderen moet zorgen, dat heb ik gezegd, dat wel zou moeten. Maar laat je niet misbruiken, dat is niet de bedoeling. Daar maakt de duivel namelijk misbruik van. En dat is in de praktijk een van de ziekten van het christendom, om zo te zeggen. Men is bezig met maatschappelijke aangelegenheden, daardoor met zorg, met ontwikkelingswerk of hoe die dingen maar heten. En daar komt de Heer helemaal niet meer aan te pas, er komt geen Bijbelse boodschap aan te pas. We zeggen, nee, we moeten ze eerst te eten geven. En we moeten waterputten voor ze slaan. Putslaan, zo heet dat. Of weet het. Nou ja, enzovoort. Ik hoor dat wel, hoe dat zo links en rechts gaat, zal ik maar zeggen. Gekke Henkie, denk ik dan altijd. Hoezo? Hè? Of het niet goed is om dat te doen... Ontwikkelingswerk en al dat soort zaken. Ja, in de wereld misschien, maar dat is mijn aangelegenheid niet. Dus daar ga ik ook niks over zeggen. Maar om te zeggen dat dat een specifiek christelijk werk is, dan moet ik volmondig zeggen, nee, dat is het niet en ik kom het ook niet tegen. In de Bijbel niet, bedoel ik. Echt niet.
Correcteren voor de mensen in Jeruzalem.
Ja, dat is voor de gemeente. Dat is voor de gelovigen. En collecte voor de gemeente in Jeruzalem. Die verdrukt vervolgd wordt, die dus maatschappelijk wordt buitengesloten en die dus verarmt. Mede omdat de mensen die echt wat hebben en iets te verliezen hebben, Jeruzalem verlieten. Om voor de hand liggende redenen. Dat vestig je in België natuurlijk, of in Zwitserland. Waar dan ook maar. Maar zoiets... Maar voor de wereld? Nee. En toen er ter sprake kwam of je niet voor de armen moest zorgen, toen zei de heer, nou dat kan altijd nog, maak maar geen haast, die armen zullen er altijd zijn. Ik heb het later ooit horen zeggen door meneer Heineken, Alfred. Die zei, ontwikkelingswerk, het is een druppel op een gloeiende plaat, het heeft geen enkele zin. Het is gewoon water naar de zee dragen. Het heeft geen zin. Ja, maar hoe dat nou komt, dat kan ik beter niet gaan uitleggen, want daar krijg ik alleen maar problemen mee over. Dus laat maar zitten. Alle mensen zijn niet zoals wij en alle mensen hebben niet dezelfde belangen als wij, hebben niet dezelfde levensinstelling als wij en hoeven ook niet zo nodig zo rijk te worden als wij. En als ze onverstandig met hun leven omgaan, dan. En je kan mij nog meer vertellen. Dan kun je zeggen, ja, maar die mensen wonen op arme grond, hebben niks en het regent dan niet, de landbouw levert niks op. Dan zeg ik, dan verhuis je toch. Oké, dan krijg je het volgende probleem. Maar er is altijd wel een antwoord op zoals ik nu gaf. Heb je dat nog? Maar ja, dan zit ik, nou ben ik aan het nadenken, welke woorden mag ik nou gebruiken en welke niet. Ik krijg er problemen mee, dat staat morgen allemaal op internet. Daar krijg je gedonder over. Dan moet ik zeggen, wij autochtone Nederlanders komen ook allemaal uit het buitenland. We zijn ook allemaal, onze voorvaders zijn ook allemaal naar het putje van Europa gekomen. Omdat ja, ergens anders konden ze ook niet aan de kost komen. Of werden te benauwd of overbevolkt of weet je veel wat. Al was het maar over de Caucasus, zuster. Ja. Ja. En voor degene met een hugenootse afkomst. Die zijn toch allemaal vertrokken uit wat zuidelijke gelegen gebieden. Omdat ze daar niet leven konden. En dan komen er vooral. Ja, die kwamen allemaal naar Leiden. Nou is Leiden in last, dat weet ik wel. In een van de armste steden van Nederland. Maar goed, dat me weer te zeggen. Uit Leiden zijn er ook heel veel naar de Veenkoloniën gegaan trouwens hoor. Maar toen maar. Ik mag u er niet verder mee lastigvallen eigenlijk. Maar je moet toch wat doen om aan de kost te komen. Desnoods moet je verhuizen met heel je hebben en houden. Hoe komen al die mensen daar in Noord-Amerika, in Canada? Die zijn allemaal... Nou, niet allemaal, maar toch. Vrijwel allemaal over de grote plas, toch? Per schip overgestoken naar de nieuwe wereld. Waarom? Omdat het hier in de oude wereld te gevaarlijk was en te vol. Vooral te vol. Dus wat doe je dan? Verkassen. En dan hadden we Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika nog niet meegerekend. Maar toen maar weer. De bekende emigratie, Zuid-Amerika. De bekende emigratielanden enzovoort. Je moet wat doen om aan de kost te komen. Dat is moeilijk genoeg. Maar het idee dat je iemand zomaar wat geeft en dat is het dan. Nou ja, in geval van nood, incidenteel, is het ongetwijfeld wenselijk. Het is zeker ook niet onchristelijk, laat ik dat dan ook nog een keer erbij zeggen, voor de duidelijkheid. Maar te denken dat wij als christenen verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in de wereld als zodanig, nee, echt niet. Integendeel, wij worden daaruit getrokken en wij vormen een aparte gemeenschap met een hemelse positie enzovoorts. En binnen die context hebben wij verantwoordelijkheid naar elkaar, dat heet onze naasten ook inderdaad, onze broeders en zusters. Maar daar geldt, heb je niks te doen en kom je niet aan de kost, dan, nou, aan de kost, dat moet te regelen zijn. Maar hier is wat te doen, er is altijd wel wat te doen. Dat is hoe het gaat. Als je meer van dat soort uitspraken wil lezen, moet je de brieven lezen van Paulus aan Timotheus. En Titus trouwens. Vooral Titus. Hij zegt, ik heb je daar op Kreta gelaten. Want die Cretenzen zijn allemaal luie buiken. Volgens de Statenvertaling. Ja. Ik geloof dat ze volgens MBG vatsig waren. Wat dat maar wezen mogen. Luie buiken. enzovoorts. Die moet opgevoed worden alsnog. Niet tot goede mensen, maar tot christenen. Met een christelijke levenswandel. En dat is het. En dus, zo iemand niet wil werken, die wordt geacht buiten de maat te lopen, ongeregeld te zijn. En dit is dus een basisregel. Men werkt om aan de kost te komen. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. In het Engels heten die lui busybodies. Ik weet niet of er een vertaling dat heeft, maar ik had de indruk van wel. Ik heb nog wel eens mensen horen preken, dan wel spreken in het Engels. En dan kwam dat woord nog wel eens voorbij. Busybodies. Ik zoek nog een mooi Nederlands woord. Voor een busybody. Vatse gebruiken?
Ja.
Oh, ik vind luie buiken mooier hoor.
Ja, al
ja, ja, ja. En niet werkende, dat is working not at all in het Engels weer. Dat wil zeggen, niet maar niet werkende, helemaal niet werkende. Totaal niet. Het negatieve is daar nog sterker. En zo is het ook. Want en werken is eigenlijk het Griekse woord betekent letterlijk een taak uitvoeren. Het is niet maar ergens actief mee bezig zijn, hoewel het dat is natuurlijk. Maar letterlijk is het een taak uitvoeren. Erga zomai. U kent het begrip ergonomie? Ja. Het heeft met werk te maken. Werken, een taak uitvoeren en ijdele dingen doen, dat is afgeleid van dat woord ergazomai. Het is peri ergazomai. To work, in mijn woordenboek staat to work, wel degelijk, all around. Dus overal bezig zijn. Maar dat leidt tot niks, het levert niks op. Dat is. Ik wou zeggen, dat is een bekend verschijnsel. Of het bekend is, weet ik niet. Maar ik ken het verschijnsel dat mensen dat doen. Die zijn altijd ergens druk mee. Maar waarmee eigenlijk? Met niks bijzonders, niks wat enige zin heeft. Maar. Dat geeft hen zelf het idee dat ze toch nuttig bezig zijn op een of andere manier. En een verschil maken. Laat ik nog eens wat jargon gebruiken. Een verschil maken. Maar als mensen niks zinnigs te doen hebben, niks zinnigs kunnen, worden ze druk met van alles en nog wat. Maar niks zinnigs. Dat is het. To work all around. They are busybodies. Onthoud die maar. Want peri ergazomai is wel werken, maar in het rond. Peri, de periferie, dat kent u. Peri is in het rond. Ja. Nou goed. Sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar dus niet ergazomai, maar peri ergazomai. Dat is hoe het beschreven staat. Ze werken wat in het rond, maar het leidt op niks. En komen zo ook niet aan de kost. Ijdele dingen doende. Lege, onnuttige dingen doende. De vertaling is niet slecht hoor. Doch de zodanigen, de busybodies, bevelen en vermanen wij. Bevelen. Een boodschap overbrengen, dat is eigenlijk het woord. Para angelo, dat is. De, para is ernaast, overbrengen. En angel, dat weet u langzamerhand, dat is de boodschap, hè? Evangelie eventueel. Maar het is het overdragen van een boodschap van de een naar de ander. Dat is bevelen. Het is een sterke vertaling, maar u proeft laat ik dat er dan maar bij zeggen, als excuus en ter verklaring. U proeft het Calvinisme van de vertalers. Want dat waren ze, hoor, die lui van Dordrecht. En dat drukt zich uit in de Statenvertaling. Overigens een fantastisch goede vertaling, maar sommige van die termen komen wel erg zwaar over. Goed. Werken met de handen heette dat in Efeze 4, dat ik zojuist heb aangehaald. De zodanige bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus. Zo van, dat is niet maar Paulus zijn maatschappijvisie of iets dergelijks. Maar hij spreekt in de naam van de Heer. Dat zij met stilheid werkende hun eigen brood eten. En dat eigen brood, dat is hun eigen brood omdat ze het zelf verdiend hebben. Begrijp je wel? En betaald. Vandaar, iemand vraagt, heb je nog je eigen tanden? Ik zeg, ja, ik heb mijn eigen tanden. Ik heb ze zelf betaald. Ja. En met stilheid werkende, dat wil dus inderdaad zeggen dat men dat doet zonder daarbij onrust te veroorzaken. Dat is wat het is. De onrust ontstaat doordat de mensen zijn, die komen niet aan de kost. En ze zijn misschien wel druk bezig, maar het levert niks op. Niks zinnigs. Dat is onrust. Dat is uit de maat lopen. Ongeregeld wandelen. Maar men zou met stilheid werken, het eigen brood eten. Zo is dat. En dus zijn eigen kost, brood, kost. Eigen brood verdienen. Waarna alsnog gezegd wordt, en gij broeders, vertraagt niet in goed te doen. Wel degelijk, toch. En goed doen heeft te maken met zorg voor elkaar, zeker binnen deze context. Dus wel goed doen, maar het neemt niet weg dat er zijn die hun verantwoordelijkheid voor hun eigen leven niet op zich nemen. Dat brengt mij bij een heel apart, nou apart, maar een specifiek thema. Namelijk het niet uit te roeien idee, ook onder gelovigen, dat de mens niet verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, want het komt toch zoals maar moet, zoals het wezen moet. Het komt zoals het komen moet. En als het je tijd niet is, dan ga je niet. En als het wel je tijd is, ga je wel. Vreemd genoeg woorden van mensen die altijd te laat komen trouwens. Maar ik blijf het vreemde uitspraken vinden. En het idee van, maar wij worden geleid. Dat hebben we waarschijnlijk meer uit liederen opgedaan dan uit de Bijbel zelf, overigens. Ja, die kan ik er uit mijn hoofd nog een hele reeks van noemen. Over die leiding en liederen daarover. Maar voor een belangrijk deel is het een nogal noodlottig misverstand. Want het idee van wij worden geleid is het idee van wij zijn niet verantwoordelijk voor ons eigen leven. Maar dat heb ik u waarschijnlijk al eens gezegd. Zoals de juffrouw zei. Die had al weet ik hoeveel mannen gehad. En van allemaal kinderen en weet ik veel. En het leven was een puinhoop. En ze zei, ik ben benieuwd wat de bedoeling van de Heer daarmee is. Stond in een interview in Uitdaging. Ik zat er maar zo even bij zitten. En ik weet ook precies welke dame dat was, dus toe maar. Dus ik kan er beter niet verder op ingaan. Maar het was echt die formulering. Wat de bedoeling van de Heer daarmee is. Verdorie, ze maakt van haar eigen leven een puinhoop. En doet dan net alsof de Heer het zo geleid heeft. En gewild heeft. Wat een dwaasheid. Zie? Nou ja, en in Calvin, dit is evangelisch zogenaamd, hè? Maar in Calvinistische kring vind je precies hetzelfde. Je bent uitverkoren of niet, je kan er verder toch niks aan doen. Dus allemaal zo, moet allemaal zo wezen. De Heer heeft dat van tevoren allemaal geweten en zo bepaald. En van voordat je geboren wordt, en je reeds je moeders buik. Want men weet heel goed teksten daarvoor buiten het verband te citeren, enzovoort. En ze zijn dus niet verantwoordelijk voor hun eigen leven. Daar komt het op neer. Nou ja. En dat vind je. Nee, daarom is het ook zo'n heidenswerk om christenen te bekeren. Want dan moeten ze een stap zetten. Dan moeten ze. U weet wat, er is ook een lied van. Het is maar één stap tot Jezus, waarom dan niet gedaan? Het antwoord is dat de Heer het allemaal moet doen en wij niet. Moet je gegeven worden. Je moet een ervaring met de Heer hebben enzovoort. Wij zijn er niet zelf verantwoordelijk voor. Dat is een zeer noodlottig misverstand. Het woord noodlot ligt trouwens erg bovenop dan. Ja. Maar goed. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. Dat is het. En als Paulus schreef dat wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Dan staat erbij voor degene die hem lief hebben. En het impliceert dat er heel wat dingen zijn die zijn dus toch niet goed. Maar God gebruikt ze ten goede. Want de zin zou niks betekenen als het zou inhouden dat God alle goede dingen doet medewerken ten goede, toch? Maar als hij kwaaie dingen doet medewerken ten goede, dan moet je niet zeggen dat God die kwade dingen dan veroorzaakt heeft. Dat, zo is dat niet. Ja. Ja, eigen sukkeligheid. Mooi woord. Ja, nee, dat is ook zo. En de Bijbel leert uitdrukkelijk dat tijd en toeval, dat was al tijd en omstandigheden, bepaalt het alles. Ja. Dus ja, dat is niet waar de Heer zich mee bezighoudt. En dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor eigen leven. Trouwens, als dat niet zo was, zouden deze woorden hier dus ook volstrekt overbodig zijn. En dat geldt voor al die schriftgedeelten met die vermaningen en aanbevelingen voor het praktische leven van de gelovigen. Om niet te zeggen, dat geldt voor al die schriftgedeelten met al die korte zinnetjes. Doe dit, doe dat, doe niet zo en doe niet zo. Waarom? Als het toch allemaal geleid moet worden. En als de Heer het toch van tevoren allemaal geregeld heeft. En bepaald heeft en zo gewild heeft enzovoort. Dat is niet zo. En bovendien, dan heb je de Bijbelse geschiedenis nog niet gelezen. Dan weet je dat het zo niet is. En dat het de onwil en onnozelheid van de mens is. Het ongeloof van de mens. In strijd met de wil van God. Enzovoorts. Ja. Vertraag niet in goed te doen. Dat zouden wij dus wel doen. Vertraag niet, dat is een term die met name door de apostel Paulus ook nogal eens gebruikt wordt. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3 en 4. Enige malen. Wanneer hij zegt, daarom vertragen wij niet. En woorden van deze strekking. Enige malen achter elkaar, zodat het gewicht van die uitdrukking al gauw wordt, daarom vertragen wij niet. Nee, dat is heel serieus, ja. Wij weten het trouwens tamelijk zeker, want in 2 Korinthe 2 zei Paulus in vers 17, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Maar ik hoop dat u begrijpt dat als ik het zo lees, dan lees ik het net alsof ik het voor de eerste keer lees, want zo lees je dat niet, hè. Want wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop. Wij niet, maar velen wel. En ik ga die term nou niet uitleggen, te koop dragen, maar het betekent iets als versjaggeren. We doen er afbreuk aan. Water bij de wijn betekent het eigenlijk, maar dat gaat het nou niet uitleggen. Hij zegt, maar wij niet. Maar het suggereert dat anderen dat wel doen en dus vertragen in hun verantwoordelijkheid aan en hun dienst aan de Heer. En meer specifiek, zij vertragen in hun dienst onder en aan het nieuwe verbond. Had ik Calvinisme al genoemd? Oh ja, had ik al genoemd. Okay.
Maar wat is de waarde dan bij de wijnwoordprijs? Op de wet?
Dat moet je niet al te letterlijk nemen. Het gaat erom dat men de Bijbelse boodschap zodanig vermengt met andere zaken dat er van die Bijbelse boodschap weinig overblijft. Dat is water bij de wijn doen. Waarna iemand komt uitleggen dat men vroeger altijd water bij de wijn deed. Want je moest toch drinken, genoeg vocht binnenkrijgen. En als je klare wijn...
Kan je niet meer werken.
Dan kan je niet meer werken. Dan red je het de dag niet. Dus er werd altijd water bij de wijn gedaan. Maar hoe meer water je erbij doet, hoe minder wijn je overhoudt. Het gaat om versjaggeren, de handel verzieken. En dat is wat altijd gedaan wordt, dat weet u toch hoe dat zit. Met je vlees en andere levensmiddelen, dan laat men wat water in zitten. Dat vochtig blijft, dan is het zwaarder en dan moet je er meer voor betalen. En dat soort dingen meer. Dat wordt ingeknoeid. Wordt verdund. Heb je dat? En dat is wat hij zegt. En men doet dat ter wille van de smeer, om het beter aan de man te kunnen brengen. Predik de mensen de wet. Dan heb je volle zalen. Want ja, de hele wereld wil dat, wet. Voorschriften en regels kan je achter verschuilen. Kun je zeggen, ja, het is zo opgelegd. En dat doen wij dan, wij houden ons aan de regels. En je hoort het die mensen in Den Haag zeggen allemaal, hè. Als er weer eens wat gebeurd is. We hebben ons aan de regels gehouden. We hebben het onderzocht. Iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Dus er is niks mis. Nee, gaat helemaal goed, hoor. Gaat helemaal goed. En het loopt schillend uit de hand. Hoe dat maar heten mag, maar ze houden zich aan. Dat willen ze. En gelovigen willen dat ook. Die zeggen, mag ik als gelovige dit, kan ik als gelovige dat. En nou ja, er zijn al die zelfhulpboeken voor waarin inleidende woorden over gesproken werd. Ja, ik beweer het ook al jaren dat zo is. Maar er staat niks anders in dan wat de wereld ook kent. Het is precies hetzelfde. Wat moet een mens met zijn leven aan? En doe maar. En hier in 2 Korinther 3 lezen we dan dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat is inmiddels 3 vers 5, 6. Bekwaam om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat moet je niet vertragen of verdunnen. Dat is de samenhang met 2 vers 17 nog. En daarna heet het vanaf 4 vers 1. En daarom vertragen wij niet. Hebben jullie dat? 4 vers 1. Daarom vertragen wij niet, terwijl wij deze bediening hebben. Naar de barmhartigheid, impliciet genade, die ons geschied is. Wij leven onder een nieuw verbond der genade. Dat was hoofdstuk 3 nog. En daar houden wij het bij. Dat is wat wij prediken, dat is hoe wij leven, enzovoort. En wij vertragen daarin niet. En dat wordt nog herhaald daarna in vers 16. Daarom vertragen wij niet. Daar gaan deze hoofdstukken over. En daarom vertragen wij niet. En dat is de echte klemtoon. Zeker binnen het kader van deze Korinthebrieven. Waar de indruk gewekt wordt dat alle anderen die zich met de Bijbel en met het woord bezighouden, vertragen, het verdunnen, het afzwakken. En daarom moet men Paulus niet daar in Korinthe. En dan zegt Paulus, ja, maar dit is onze bediening. Dit is wat wij moeten doen. Dit is de prediking. Dit is hoe het in elkaar steekt. Dit is wat de Heer gedaan heeft. En daarom, wij vertragen niet. Nou ja, en dat is dus ook wat hier in 2 Thessalonicenzen 3 gezegd wordt. Wij zouden niet vertragen. In goed te doen heet dat. Dat hangt samen met dat wij inderdaad leven vanuit die barmhartigheid die ons geschied is. Dat was weer 2 Korinthe 4 vers 1. Wij vertragen niet, terwijl wij, enzovoorts, hè? Vanwege de barmhartigheid, enzovoorts. Wij vertragen niet in goed te doen. En dus ook zorg voor elkaar te hebben, want het een en ander berust op de eenheid van de gemeente, die wij inderdaad niet tot stand moeten brengen, maar wij zouden ons benaastigen, dus het tegenovergestelde van vertragen. Wij zouden ons benaastigen. Het is Efeze 4. Ook alweer, Efeze 4. We zouden ons benaastigen om de geestelijke eenheid die er is, fundamenteel, te bewaren. En dus binnen dat kader te leven. In het besef dat we leden zijn van het lichaam van Christus. En die leden zijn dus verantwoordelijk voor elkaar, op enige wijze. Zie? En dat is dat goed doen. De term goed doen, trouwens, uit vers 13, brengt ons bij het begrip goede werken. Die volle term staat hier niet. Dus ik ga er ook niet uitgebreid op in. Maar goede werken zijn goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Ik beveel het altijd iedereen aan om de uitdrukking goede werken in de Bijbel op te zoeken, met name in het Nieuwe Testament dus. Daar hoort ook bij een treffelijk werk trouwens. En het enkelvoud goed werk en goede werken. En als u die schriftplaatsen bij elkaar hebt, dan zult u zien dat goede werken de werken zijn waarin God verheerlijkt wordt. En dat het werken zijn die voortkomen uit het geloof. Dat wil zeggen, het zijn geen goede werken die ons brengen tot wedergeboorte, maar het zijn de werken die uit wedergeboorte voortkomen. Onze broeder las er straks de eerste verse van Romeinen hoofdstuk 12. En daar staat dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend heilig God een welbehagelijk offer. Dat het tot gevolg zou moeten hebben de verandering van ons denken. En dat heeft tot gevolg dat wij leren verstaan, beproeven staat er, proeven. Dat wij proeven, beproeven, dat is weer zo'n technische term die, dat we zouden proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Voor ons, individueel. En proeven wil zeggen van binnen beleven. Hè? Tasten is van buiten. Maar proeven, dat doe je als je het eerst inneemt, inwendig. Dat heeft met ervaring te maken. Je zou proeven welke de goede welbehagelijke wil van God zijn. Maar hoe dan ook, dat heeft alles van doen met de zogeheten geestelijke gaven. Dat zijn de volgende versen daar meteen in Romeinen hoofdstuk 12. Want de goede welbehagelijke wil van God hangt rechtstreeks samen met de gaven, de zogeheten geestelijke gaven die wij hebben ontvangen. Dat is namelijk de verantwoordelijkheid die de Heer ons geeft binnen zijn werk en dus in zijn gemeente. En ik weet niet of ik dat nog moet zeggen, maar wat wij zien als, wat wij lezen in de Bijbel over geestelijke gaven, de gaven des geestes, dat is Romeinen 12, maar ook 1 Korinthe 12 en zo verder, 13, 14, dat is niet het kunnen van iets, dat heeft het in de volksmond wel gekregen, ook in de Nederlandse taal. Zo van, dat is aangeboren en dat is dan een gave of een talent. Dat is een misverstand. Dat zijn namelijk Bijbelse termen, maar in de Bijbel betekenen ze dat niet. In de Bijbel is die gave de verantwoordelijkheid die je gegeven wordt. Niet het vermogen om iets te kunnen, maar de verantwoordelijkheid om te doen wat je al kunt. Er zijn enkele uitzonderingen op. Maar dan komt er ook nog het kunnen erbij. Zoals die wondergaven, zal ik maar zeggen, van toen. Corrigeer ik dan meteen. Maar de gave is dat je bepaalde verantwoordelijkheid krijgt. En die terminologie kennen wij in onze taal ook. Hè? In onze cultuur ook. Ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Maar ja. Hoe lang dat nog duurt. Moet er niet te lang over nadenken. Het idee is dat als je ergens een job krijgt, een baan, een betrekking, zal ik maar zeggen, die krijg je. En als je hem had moeten kopen, dan is er eigenlijk al wat fout. Wij beschouwen dat tegenwoordig ook als corrupt. Hoewel er eeuwen geweest zijn, ook in Nederland, dat het toch betrekkelijk normaal was, hoor. Dat je een baan koopt. Als investering. Betaal je voor, maar het levert ook wat op. Enzovoorts. Maar in principe, de baan krijg je. Als het goed is, gratis cadeau en geheel voor niets. Dat is het. En daarmee krijg je verantwoordelijkheid. Dat is de gang van zaken. Dat is bij ons als christenen ook zo. Wij krijgen een gave, een talent. Daar moet je wat mee doen dan. Dat is je verantwoordelijkheid. Zie? Dat geldt voor de ponden, dat geldt voor de talenten enzovoorts. Als ik het moet uitleggen, dan lees ik meestal de gelijkenis van de talenten. Dus in Matteüs 25. Niet om de context, maar om hoe het er staat. Daar krijgt iedereen talenten. De een zoveel, de ander zoveel. Verschillend. Elk naar zijn vermogen. En het probleem, vind ik, is dat men het woord talent de betekenis heeft gegeven van het woord vermogen. Dan kan je ineens iets, dat is je talent. Ja, zo heet dat niet in de Bijbel, dus je zou het woord talent er ook niet voor moeten gebruiken. Want bovendien, talent is een muntstuk, is geld. Of een gewicht, wat hetzelfde is feitelijk, maar toen maar, zie je. Je krijgt niet het vermogen, je krijgt de verantwoordelijkheid. En dat is je talent. Eventueel ook je pond, hoewel dat verschillend is, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar vertraag niet in goed te doen, in die goede werken welke God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dat is Efeze 2, vers 11, als ik me goed herinner. Daar in de buurt in elk geval. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Daar staat uitdrukkelijk dat het niet is uit goede werken, maar dat wij geschapen zijn tot goede werken, welke God voorbereid heeft en niet de duivel. Uit Efeze 2 vers 1 en 2. Opdat wij in die goede werken zouden wandelen. En let op dat het dan niet eens staat, opdat wij die zouden doen. Met alle naastigheid. Ik zou er geen bezwaar tegen gehad hebben trouwens, als dat er stond. Maar er staat, geschapen tot goede werken welke God voorbereid heeft, omdat we daarin zouden wandelen. Ons praktische leven wordt daardoor bepaald. De Heer heeft ons daartoe geroepen. En we krijgen, is vers 10. En daar krijgen we dan ook, inderdaad loon voor. En daarom worden wij geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Zie? En als iemand anders van tevoren die werken bepaald heeft, voorbereid heeft, dan betekent het dus inderdaad dat wij de verantwoordelijkheid krijgen om daarin te wandelen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is dan toch in opdracht, om zo te zeggen, in dienst, als arbeider. En daar zouden wij loon voor krijgen, ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat brengt ons weer in 2 Korinthe. Inmiddels niet meer 4, maar nog wel dezelfde bladzijde. Dat wil zeggen 2 Korinthe 5. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En daarom vertragen wij niet, want wij allen moeten enzovoorts. Dat is de samenhang daar, hè. Waarna volgt hier in 2 Thessalonicenzen 3. Maar indien iemand ons woord, dat is dus onze aanbevelingen, onze bevelen. Indien iemand ons woord door deze brief. De vertalers vinden dat we moeten weten dat de brief geschreven is en niet getypt. Waarom staat het woord geschreven ingevuld? Ik vind het wel grappig. Door deze brief. Voor mij mag je het woord gewoon weer weglaten. Het maakt geen verschil, toch? Maar indien iemand ons woord door deze brief niet gehoorzaam is, betekent natuurlijk wel dat het zwart op wit staat. En dat je het nog eens lezen kunt en herlezen. Indien iemand ons woord door deze brief niet gehoorzaam is, tekent dien. Dat betekent niet dat je er een tekening van moet maken. Het betekent dat je zo iemand moet tekenen en merk geven. Je plakt er een sticker op of wat staat er?
Onbetekenen.
Nee, tekendien. Dat wil zeggen, doe die in de ban of hoe dat heet. Mag. Dat je weet van dat is er zo een. Ja, zet ze een puntmuts op of zo. Maar ja, het is carnaval. Het is nou carnaval, dus nou kan je helemaal geen voorbeeld gebruiken meer. Hè? Mag mogelijk. Tekending. Geef hem een teken, een kenmerk. Op een of andere wijze. Namelijk, met als doel, vermeng u niet met hem. En dat betekent, ga niet met zo iemand om. Onderhoud daar geen relaties mee. Maar daar hebben we het uitgebreid over gehad. Of dat de vorige keer was, of nog eerder, zal wel nog eerder geweest zijn. Namelijk, onttrek, dat is vers 6. Want ja, dit hele schriftgedeelte verandert niet van onderwerp, hè? Vanaf vers 6 tot en met vers 15 eigenlijk. Vers 6 zegt, wij bevelen u broeders in de naam van onze Heer Jezus Christus. Die uitdrukking werd dus herhaald later. Hè? In de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat gij u onttrekt van een ieder broeder. Dat wordt niet in twijfel getrokken. Dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt. En daar ging het nog steeds over tot en met vers 15. Over degene die ongeregeld wandelen. En die misbruik maken van de, nou ja, van de weldadigheid. Dat is toch het goede woord? Van de charitatieve instelling. Ja, doe maar. Van de weldadigheid van de gelovigen. Zie je? Het wordt als een groot kwaad beschouwd, kennelijk door de apostel Paulus, dat hij in zo'n korte brief daar zoveel verzen aan wijdt. Dat er zijn die niet in hun eigen onderhoud voorzien, maar dat zijn dus klaplopers, om zo te zeggen. Maken misbruik van de voorgeschreven naaste liefde, om het in moderne termen te zeggen dan. Hè. En het heette dat ge u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt en afwijkend van de inzetting. En hij zegt hier in vers 14 nog precies hetzelfde. Dit is trouwens een literaire vorm, waarbij zo'n schriftgedeelte, zo'n pericoop, zo'n paragraaf, hoe je dat maar noemt, eindigt zoals hij begint. Hetgeen je toch uitnodigt om het hele stuk dus nog een keer te lezen. Omdat het je terugbrengt naar het begin. Ja. Het is niet alleen een muzikale vorm dus. Het is ook gewoon literaire vorm. Ja. Vermeng u niet met hem. ga er niet mee om. En wat ik gezegd heb naar aanleiding van vers 6, ga ik dus nu niet herhalen. Het betekent niet dat je iemand zijn lidmaatschap van het kerkgenootschap ontzegt, of iemand officieel in de ban doet, of weet ik veel. Het betekent gewoon dat je ontkent niet dat het een gelovig is, maar je wil met het leven van zo iemand niet geïdentificeerd worden. Je wil daar niet mee omgaan, gewoon. Omdat het ook jouw denken zou beïnvloeden. En dat is een van de belangrijke dingen. We hadden Paulus en nog anderen als rolmodel. Hen zouden we in beeld hebben, eventueel. Waar het mogelijk is, gaan we met zulke mensen die als rolmodel fungeren. We gaan eventueel met ze om, voor zover dat mogelijk is. Maar in ieder geval, we hebben ze in beeld, we nemen ze als voorbeeld. En het omgang met deze die ongeregeld wandelen, kan alleen maar een slechte invloed op je hebben. Hebben jullie dat nog? Ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar ik heb nogal wat mensen gekend die op een of andere... Nee, ik mag het niet zeggen, maar die op een of andere wijze betrokken waren in de zorg voor, laten we maar zeggen, zwakzinnigen. Mag je dat woord nog wel gebruiken? Ja, de tijd dat ik dat ken, heette die ook nog gewoon idioten. Dat waren verschillende niveaus. En het laagste was die van idiotie. Dat heette gewoon zo. Maar dat mag je allemaal niet meer zeggen. Maar goed. Maar wat ik u wilde vertellen is dit. Dat de algemene gedachte bij het personeel dan toch was dat als je te lang in dat werk zat... Juist. Dan werd je er toch enigszins door besmet. Dat verlaagde je normen. Om voor de hand liggende reden. Je wordt er op een of andere wijze mee besmet. Zie? En andersom werkt net zo goed hoor. Je gaat met niet idioten om, maar wat beter volk om zo te zijn. Beter mag je natuurlijk ook niet zeggen. Excuus, maar hoe moet je... Ik weet niet hoe ik dat dan formuleren moet. Maar je kunt beter omgaan met mensen waaraan je kunt optrekken. Ik heb dat in de muziek ook. Je speelt met mensen die zijn slechte muzikanten. Je leert er niks van, je hebt er last van, maar je speelt samen. Dat haalt de norm naar beneden. Maar je kunt beter... Je kent trouwens goede muzikanten die omringen zich met slechtere, want dan weten ze zeker dat ze er bovenuit steken en opvallen. Ja. Maar je kunt het beter andersom doen. Ik heb ook goede muzikanten gekend in een vaste bezetting. En ze raken uit zo'n orkest en beginnen voor zichzelf. En dan denk je, waren dat die lui die zo fraai... dan missen ze die leiding. Ze kunnen zich niet optrekken aan collega's meer. En dat verlaagt. En zo is het in de samenleving ook gewoon. Je moet oppassen waar je mee omgaat. Simpel genoeg. Ja. En als je vaststelt dat iets niet goed is, dat je daar problemen mee hebt, dat mensen je tot last zijn en dat ze je gedachten vullen, omdat ze hun zorgen aan jou overdragen enzovoort, ja, dan gaat het niet goed. En als er nog, zijn er nog mensen in de hulpverlening in het algemeen hier? Die regel 1 is, raak nooit betrokken. Niet betrokken raken bij je cliënt, heet het cliënten tegenwoordig? Ja. Geloof het wel, hè? Je moet afstand weten te bewaren. Je moet dichtbij ze komen, je moet ze helpen enzovoort. Maar je mag het niet mee naar huis nemen, zou ik maar zeggen. Je wordt geacht deze dingen dus ook niet thuis te doen, trouwens. Want dan haal je het je huis in. Zuster, ik kan het je ook niet helpen, maar vertel mij maar niks. Maar het levert problemen op. En dit zijn oude, bekende dingen. En ze zijn strijdig misschien met onze idealen. Maar die hele wereld is strijdig met onze idealen. Daarom zongen wij, tenminste dat neem ik aan. Daarom zongen wij, dit is mijn wereld niet. En dat besef moet je dus altijd bij hebben. Je maakt deel uit van een andere wereld, van een andere cultuur. Nee, niet de subcultuur, een supercultuur. Iets. Niet onder, maar boven namelijk. En houd niet als vijand, maar vermaand als een broeder hem. Want dat staat er tussen twee keren. Houd hem niet als vijand, maar vermaand hem als een broeder. Zoals gezegd, de vraag is niet of je wel met een gelovige van doen hebt. Dat staat hier niet ter discussie. Je wordt vooruit gegaan, jawel, het is een gelovige. Maar ik moet erbij zeggen dat de kans wel degelijk bestaat dat je van doen hebt, wel degelijk met een ongelovige. Maar hoe weet je dat, is de vraag. En dan zeg ik, ja, die vraag, dan moet je bij Johannes terecht. Hoe weet je of iemand een gelovig is? Dat is de eerste brief van Johannes. En de tweede, dat is als hij de geboden bewaart. En de broeders lief heeft. Dan weet je of het een gelovig is. En als iemand ongeregeld wandelt, zoals hier, ja, dan weet je niet of het een gelovig is, maar dat staat hier niet ter discussie. Ook als het een gelovig is, dat zal dan. Dan nog staat er, vermengen we niet met hem. Maar ik heb ze meegemaakt waarvan ik achteraf zeker weet dat het geen gelovigen waren, maar die zich wel met ons vermengden. En die waren ingeslopen valse broederen. Die term heb ik niet bedacht. Maar dat is gelaten. Ingekropen valse broederen. En daarvoor zeg ik altijd, zijn het dan broederen die vals zijn? Of zijn het geen broederen? Doen ze zich alleen als broederen voor? Dan zijn het vervalsingen toch, hè? Valse broeders. Dus dat kan je op twee manieren lezen, maar het zijn ingekropen valse broederen die onze vrijheid komen verspieden. Staat er, ja, misbruiken. Het spreekt velen aan. Vooral mensen die volkomen misfit zijn, heet dat. Dat wil zeggen onaangepast volk. Mensen die geen gezag verdragen. Sommigen zijn er zelfs trots op, hebben ze mij verteld. Kunnen niet onder een baas werken, vertellen ze dan. Dan ben ik al gealarmeerd. Ja. Ik ben 75 zowat. Dus ja, dan ben ik echt wel gealarmeerd. Dat zijn mensen die geen gezag verdragen. Dat zijn anarchisten in hun denken en doen. Enzovoort. En die denken dat wij dat ook zijn. Omdat we geen officiële organisatie en geen statuten hebben en dat soort dingen meer. Maar dat ligt niet zo. Daar komen ze hopelijk snel genoeg achter. En gewoonlijk verdwijnen ze dan ook wel. Maar u bent gewaarschuwd. Het is de duivel die zulke mensen op ons afstuurt om ons af te leiden van heus hoor. Dus wees voorzichtig. Houd hem niet als vijand, maar vermaan hem als broeder. Dat blijft zo, dat is wat Paulus ook schrijft aan Timotheus enzovoort. Hij zegt, je moet er geen ruzie maken met ze of zoiets. Je moet er gewoon zo laten en misschien komen ze nog eens terug. Misschien komen ze tot inzicht, misschien ook niet. Maar verder heeft het ook geen zin. Maar bedenk dan nog steeds dat hele stuk, vers 6 tot en met vers 15, alleen maar hierover gaat. Hè? Over mensen die in de praktijk, dat zijn mijn woorden, in de praktijk misbruik maken van de, laten we zeggen, weldadigheid van de gelovigen. Maar ja, in de samenleving hebben we zulke mensen natuurlijk ook. Dat komt overal voor, maar wij worden ervoor gewaarschuwd. En voor mij, ik persoonlijk heb er ook mee van doel gehad, van jongs af aan ook altijd gedacht, je moet die mensen helpen, ze hebben interesse, ze komen op je pad, dat is wat de Heer wil enzovoort. En voordat je het weet, kom je in een beerput terecht en neemt het je helemaal in beslag, al je doen en later al je tijd enzovoorts. En dan moet je je weer aan zien te ontworstelen. Dus vandaar een waarschuwing vooraf is misschien ook wel op zijn plaats. Laat het niet gebeuren. Nou goed. Vers 16. We krijgen tot slot de hartelijke groeten. De Heer nu des vredes zelf. Mooi is dat, hè? Wie? De Heer. Welke Heer? De Heer des vredes. De Heer des vredes zelf. En dat nu, u weet wat het betekent, dat komt uit het voorgaande. Nadat je dat allemaal gehad hebt, ben je misschien verontrust. We hebben misschien in een gespannen situatie teruggekomen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we juist dat buiten ons laten en ons bewust zijn wat onze positie is. En als ik het nog verder terugkoppel, niet maar naar de voorgaande pericoop, maar naar het heel, de hele brief. Ik wilde zeggen het hele briefje, maar, want het is natuurlijk toch maar twee bladzijden. Dan staat het in verband met wat wij kennen als de opname van de gemeente. Maar wat natuurlijk niet anders is dan onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dus het hangt samen met onze toekomst. U weet wel, we zijn geroepen door ons evangelie, zegt Paulus, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. 2 vers 14, zo dan, vers 15, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Dat wil zeggen, in verband daarmee, in verband met onze toekomst, opname van de gemeente, openbaring voor de rechterstoel van Christus, zoonstelling, wat dat maar is allemaal, in verband daarmee zouden wij vaststaan en vasthouden aan dit woord, de uitwerking daarvan in onze levens. En het zijn woorden, maar dat heb ik u natuurlijk eerder gezegd, het zijn woorden die we ook vinden aan het eind van 1 Korinthe 15, eveneens over de opname van de gemeente. En het eindigt ook met zo dan, broeders, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, enzovoorts. Als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Daar hangt het mee samen. Het gaat om onze toekomst, waar we dus individueel blijkbaar voor verantwoordelijk zijn. Ik wijs er nog maar een keer weer op. Al die brieven, nou de hele Bijbel natuurlijk, spreekt over de verantwoordelijkheid die we als mens hebben om ons te onderwerpen aan het woord van God met alle consequenties van dien. Toch? En dan geldt de Heer des vredes. Wie? Hij zelf. De Heer des vredes zelf. De Heer die eigenlijk de vrede is. Hij is onze vrede, toch? Maar dat is Efeze 2. Staat het er niet bij? Vast. Nee. Nou ja. Hij is onze vrede, heet dat. Voor Jood en Heiden. Die de middenmuur als afscheidsels gebroken heeft, ons verlost heeft van de heerschappij van de wet, die scheiding brengt, enzovoorts. Des vredes. En ik heb u al geciteerd, Efeze 4, de eerste verzen. Wij zouden ons benaastigen te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes. Dat is gewoon het nieuwe verband. Het verbond des vredes. En we hebben dus een Heer des vredes. Het is een andere titel voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, onder het nieuwe verbond. De Heer des vredes zelf, geven u vrede. Ja, wat zal de Heer des vredes nou anders geven dan vrede? Hè? De Heer des vredes zelf, geven u vrede te alle tijd. Dat wil zeggen bij elke gelegenheid. In allerlei wijzen, op welke manier dan ook. En de andere formulering is, de Heere zij met u allen. Dat is een wat neutralere aanduiding, maar het is niet wat anders uiteraard. Hè? Het is alleen wat algemener. En voor de goede orde, dit is de Heer des vredes, in 2 Thessalonicenzen 3 vers 16. Wij kennen ook, als het goed is, kennen wij de weg des vredes. Die hebben zij niet gekend, zegt Romeinen 3 vers 17. De weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is niemand die goed doet, er is niet tot één toe. Weet je wat, dat schriftgedeelte, Romeinen 3 vers 17. Ontleend aan Jesaja 59 vers 8, waar dat staat. Dus de weg des vredes, die wordt ook genoemd trouwens in Lucas. Lucas 1 vers 79. Om onze voeten te richten op de weg des vredes. De weg die naar vrede leidt. Het is wel een interessante term als u mij vraagt. In onze dagen waarin men spreekt over een vredesproces. Ook zo'n fraai woord. Vredesproces. Het streven naar vrede terwijl niemand het eigenlijk wil. Toch? Daarom komt het ook niet. Dit was Lucas 1 vers 79 uit de lofzang van Zacharias. Om onze voeten te richten op de weg des vredes. Er staan nog een paar schriftverwijzingen bij. Het aardige is dat er bij opgenomen is Jesaja 42 en Jesaja 49. En dat zijn die hoofdstukken waarin staat dat het nieuwe verbond en de zaligheid terecht zou komen met de 10 stammen van Israël. Dus de weg des vredes loopt kennelijk via Brit-Am. Lees het maar na. Gun me er nou de tijd niet voor. Het is ook ver buiten de orde. Buiten dit schriftgedeelte. Maar het is wel zo. Dat is de weg des vredes. En nu ik toch Lucas 1 noemde, kan ik ook wel noemen Lucas 10. Vers 6. Indien al daar een zoon des vredes is. Een erfgenaam van de vrede. Dat is in de aanbevelingen voor de 70 die uitgezonden worden. Zo heet dat, hè. De uitzending van de 70. En waar ze ook komen, er kan zijn dat er ergens een zoon des vredes is. Dat wil zeggen iemand die dat nieuwe verbond des vredes dus aanvaardt. Enzovoort. Dat heet zoon des vredes. Dan hebben we natuurlijk de God des vredes. Die kent u uit nogal wat brieven die ermee eindigen. De God des vredes. En als u toch schrijft, zal ik even zeggen waar het staat. In Romeinen 15 vers 33. En in 16 vers 20. Eveneens Romeinen dus, 16 vers 20. 2 Korinthe 13 vers 11. God des vredes. Filippenzen 4 vers 9. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. En Hebreeën 13. Afsluiting van de Hebreeënbrief. Vers 20. De God des vredes zal met u zijn. Enzovoorts. Ik noemde u trouwens de band des vredes. Dat is Efeze 3. En ik zei, dat is gewoon het nieuwe verbond. Oké. Men lezen in dat verband dus Ezechiël 34, vers 25. Mijn verbond des vredes. Verbond is toch een band? Is toch bindend? Ezechiël 34 vers 25, Ezechiël 37 vers 26, verbond des vredes. En eigenlijk had ik eerst moeten noemen nummer 25, mijn verbond des vredes. Zo met Levi, Aaron, Eleazar en hoe heet die volgende? Pinhas, dank je, ja. Pinhas. Mijn verbond des vredes zal met hem zijn. Maar het is overdrachtelijk, want Pinhas is uitdrukkelijk een beeld van de Heer Jezus Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar toch maar. Dan hebben we nog het evangelie des vredes uit Efeze 6, de geestelijke wapenrusting. Efeze 6 vers 15. En dan nog eentje, dat was de koning des vredes. In Hebreeën 7. Melchizedek, koning van Salem, koning des vredes. Dat is wat het betekent. Ja. Want wij zijn tot vrede geroepen, heet het. Dit was Galaten 5, denk ik. En Christus is onze vrede, dat was Efeze 2. Maar goed, vrede zou kenmerkend zijn, de strijd is voorbij. Strijd is de wereld, strijd is religie per definitie, strijd is wet. Het is altijd oneenigheid, brengt scheiding enzovoorts. En waar dat allemaal verdwijnt, deze eerste beginselen der wereld, worden wij geplaatst in de rust, in de vrede en in de ruimte van het nieuwe verband. En in dat bewustzijn zouden we leven. Waar dan volgt. De groetenis met mijn hand van Paulus. Het welk is een teken. Het is met recht een ondertekening. In iedere zendbrief, alzo schrijf ik. Dit slaat natuurlijk terug op 2 vers 2. Niemand zou verschrikt worden, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons. Paulus zegt, als ik het geschreven heb, dan moet je het kunnen herkennen aan mijn handschrift. Dat was toen al zo. En dus, je moet meteen concluderen dat hij dus zijn brieven dicteerde. Ja. Nou ja, deze en nog een paar andere. Ziet hoe groot de brief ik hier geschreven heb met mijn hand. Dat wil zeggen met grote letters. Want hij kon het niet meer zien. Iemand heeft ooit vastgesteld, terecht denk ik, dat Paulus nogal gehandicapt was. Men zei dat hij een oogkwaal had. Daar geloof ik niks van. Dat is een truc om onder die... Ja, ik zeg het oneerbiedig, maar dat is een drogreden om onder die doorn in het vlees uit te komen. De echte doorn in het vlees van Paulus was niet een lichamelijke kwaal, maar dat was een frustratie dat hij zijn boodschap niet kwijt kon, met name aan de Corinthiërs. Die zijn zijn doorn in het vlees. Men leest die hoofdstukken. Dat kan niet missen. En voor zover iets was met zijn ogen. Ja, ik moet u zeggen, het probleem is eigenlijk dat men die man gewoon veel te jong qua leeftijd getaxeerd heeft. Omdat hij ons geïntroduceerd wordt als een jongeling die op de kleding past. En dan zeggen we nou, 16, 17 jaar of zo. Weet u nog? Maar dat verdraagt zich niet met wat er meteen daarna over hem vermeld wordt. En wat voor een carrière die man al achter de rug had. Zodat bij nader inzien, ik schat hem zo tegen de 40 daar. Als jongeling. En het is aantoonbaar uit de Bijbel dat het begrip jongeling gebruikt wordt tot ongeveer de leeftijd van 40. En verder lijkt het mij ook... Mij lijkt het zeker te zijn dat de apostel Paulus weduwnaar was. Dat hij een huwelijk al achter de rug had. Heb je dat? Dat blijkt uit zijn beschrijvingen van... het huwelijk zal ik dan maar zeggen in de eerste Korinthebrief. Men leest dat oppervlakkig, want men denkt de man is veel te jong om dat te kunnen zeggen of te kunnen weten. En hij was toch ongetrouwd? Ja, hij was ongetrouwd, maar het wil niet zeggen dat hij niet getrouwd was geweest. Enzovoorts. De andere kant van die redenering is namelijk dat een orthodoxe Jood sowieso geen leidinggevende functie kan krijgen binnen het orthodoxe jodendom als hij niet getrouwd is. Ik zeg ook altijd, toen het nu is, weet ik niet meer, maar in mijn jeugd, als je dan in de zending wilde, een beetje evangelisch zal ik maar zeggen, moest je toch op zijn minst wel getrouwd zijn en bij voorkeur ook enige kindertjes hebben. Al was het maar omdat dat het goed doet in de rondzendbrieven. Dan kun je vertellen hoe het met je gaat en met de kindertjes. En, nieuws van het zendingsveld, hè. Dat er weer iemand geboren is enzovoort. Ik ben in dat wereldje opgegroeid. Dus ik ken dat. Of jij bij de Rooms-Katholieken mag het nou weer juist niet. Maar ja, dat is het grappige van al die zogenaamde christelijke tradities. Ze zijn zo tegengesteld als je het maar hebben wil. En dus wat moet je ermee? Maar toch maar. Maar Paulus was gewoon op leeftijd toen hij deze brieven schreef. En ik weet nog dat ik bij mijn opticien kwam enzovoort. En ik zei, nou, ik heb toch wat moeite met enzovoort. En toen zei hij, hoe oud ben je? Ik zei, 42. Of dat heb ik onthouden. Zei hij, 42. Toen dacht hij, ja, je wordt ouder, papa. Dat is... tekst kwam me enigszins bekend voor. Maar toen maar. Maar zoiets. En... ik kan geen letter lezen, hoor. Zonder bril. Dus ja, dat is gewoon de leeftijd. Zo gaat dat. En dan heb je dus iemand, als je dan Riet in bril hebt, dan heb je iemand anders nodig die het opschrijft. En dan kun je het zelf niet eens teruglezen. En dan krijg ik brieven van oudere mensen. En er staat dus een hele grote handtekening onder. Zo'n hele grote. Maar anders kunnen ze het zelf niet lezen, enzovoort. Behalve dan dat ze ook nog beven, ook dan vaak, hè. Zo'n beverig groot handschrift, enzovoort. Maar goed, dat allemaal maar terzijde. Maar het idee was dus dat er dingen in omloop waren, die waren niet van Paulus, brieven. En dit, dat hij zegt, dit is een teken, iedere brief, al zo schrijf ik, is de bevestiging van de idee dat er inderdaad brieven in omloop waren waar de naam van Paulus onder stond, om zo te zeggen, maar die helemaal niet van Paulus waren. Heb u dat? Die indruk krijg je namelijk uit 2 vers 2. En dat dat niet voorwaardig is, maar dat dat correct is, blijkt uit dit onderschrift. Zo, let op, dit is echt van mij en je kunt het eraan zien. Zie? En daar moeten we het bij doen en daar moeten wij het ook bij laten. Ik bedoel niet dat ik nu amen ga zeggen, maar hoewel dat ook. Maar dit is het dan. Dit zijn de woorden van de apostel Paulus. Op grond van het gezag dat hij heeft als apostel. En dus als profeet. En dus schreef hij ook in de naam van en door onze Heer Jezus Christus, zoals het er staat, enzovoorts. En hij zegt, de zin van ons bestaan als gelovigen is dat wij wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Daarvoor zullen wij beloond worden, want wij zijn onderweg naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En daar is niet iedereen gelijk. Dat wil zeggen, het zijn wel kinderen Gods allemaal die daar verschijnen. Maar er is wel degelijk onderscheid in de positie van de gelovigen, in de verantwoordelijkheden van de gelovigen en ook in het loon wat ze ontvangen zullen. Als dat niet zo zou zijn, verdwijnt alle motivatie voor een praktische dienst aan de Heer. En terwijl ik het zeg, denk ik tegelijkertijd aan de idealen die sommigen hadden voor onze gewone seculiere maatschappij. Als iedereen, men heeft ideeën gehad over iedereen gelijk loon enzovoorts. En dan van hoger hand, dan gaat het toch naartoe met al die belastingen. Ze kunnen beter andersom doen. Alles naar de staat en dan krijgt iedereen zakgeld gewoon. En allemaal gelijk. Nivelleren is een feest, zei de man. Wie het maar was, die namen moet je zo snel mogelijk vergeten enzovoorts. Maar Kijk, het communisme is te gronden gegaan, domweg aan dat er voor niemand meer enige motivatie was om zijn werk te verrichten. Waarom? Er valt toch niks te bereiken. Je zit in een systeem en dat is het dan. En wij kennen dat in Nederland ook hoor, dat verschijnsel. Je komt in een systeem terecht en je weet precies hoe ver je bent over een aantal jaren. Althans, dat denk je. Maar ik moet u zeggen, het valt altijd tegen. Maar dat vertellen ze er nooit bij. Maar dat is in een systeem. En daar verlies je alle. Dat is het probleem van de ambtenarij altijd geweest. Ik weet niet hoe het vandaag is, daar zeg ik niks over. Want het is veel ingewikkelder dan het ooit was. Maar je wordt ambtenaar en je weet precies wat je salaris zal zijn over 10 jaar en over 20 jaar. Je weet alleen niet hoe hoog de inflatie onderweg nog is. Maar je zit in een systeem en je zit zoveel jaren in schaal dit en zoveel jaren in schaal dat. En dan ben je commies, eerste klas, tweede klas of wat je maar bent. En daarna word je commissaris, geloof ik. En weet ik het. Ik roep maar wat geks. Maar dat neemt alle motivering weg. En er zijn echt mensen die zich ook evangelisch en bijbelgetrouw beschouwen. En die zeggen, we zijn allemaal gelijk. En straks in de hemel zijn we allemaal gelijk. En er zijn er zelfs die geloven niet eens dat je dan nog herinnering hebt aan dit leven hier. Dat is helemaal dwaasheid. Dit is dwaasheid. Want als je daar geen herinnering aan zou hebben, betekent het dat allemaal, dit leven allemaal geen zin heeft. En al wat je hier geleerd hebt, is herinnering toch, ben je dan ook kwijt, enzovoort. Kortom, dat maakt het bestaan helemaal zinloos. Maar er zijn er die, ze hebben mij het zelf verteld, zijn er die het echt geloven. Betekent dat de Heer ook zelf niet meer weet dat hij ooit gekruist geworden is?
Ja,
dat was ook mensen. Kortom, wat een onzin is dat allemaal. Dat zijn de idealen van die mensen die inderdaad de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven opgeven, om zo te zeggen, niet willen hebben. En voor zover er iemand verantwoordelijk is, is er hoger geplaatste, maar die is altijd de sigaar dan. Want die krijgt dan ook overal de schuld van. Vandaar dat die lui die altijd de baas waren, zal ik maar zeggen, die werden gewoonlijk wel om zeep gebracht, vroeg of laat. Of door het volk, of door de eigen familie, of wie dan ook. Want ja, die krijgt de schuld van alles wat er misgaat. Per definitie.
Die worden ze overgeplaatst.
Die worden ze overgeplaatst, ja. Nu maken ze gewoon promotie. Nou ja, en minder in het oog lopende baan, maar wel met een hoger salaris.
Ja.
En wat betekent dus dat ze, politici die komen allemaal in het bankwezen terecht, dat weet u toch? Omdat daar het meeste geld te halen valt. En dat is hun verantwoordelijkheid dan. Misschien zullen best uitzonderingen zijn, maar toch, dit is de algemene indruk die wij ervan krijgen. En ja, het is onze wereld niet. En dat is in al die brieven de teneur. De melodie betekent dat eigenlijk. Dit is waar het over gaat. De Heer trekt ons daaruit, verlost ons ervan, plaatst ons in een andere cultuur, gemeenschap, hoe dat maar heten mag, met een toekomst die vastgelegd is. Met beloften die ons gedaan zijn door iemand die zijn handtekening daaronder gezet, tekenen en hand, ik hoop dat u dat begrijpt, dit, met handtekeningen. Hè? Ja, dat zijn toch die tekeningen in zijn handen, dat bedoel ik. Die daar zijn handtekening onder gezet heeft, die beloften gedaan heeft en die zegt, ik bewaar voor jullie een erfenis enzovoort. Daar leven wij uit. En wat de wereld betreft, ach, het was altijd een chaos. Het blijft altijd een chaos. Dat verandert echt niet. Dat klimaat is heel stabiel. Dat is altijd zo geweest. En dat is omdat de wereld geregeerd wordt door de duivel. En als het wat abstracter moet, door de zonde. Dat is de mens. Daar valt niks aan te verbeteren. Dat is ook niet de bedoeling van dit schriftgedeelte, of welk schriftgedeelte ook. De bedoeling is dat wij ons bewust zijn dat God ons daaruit trekt, ons plaatst op een hoger niveau en ons een toekomst beloofd heeft in heerlijkheid in de openbaring van zijn koninkrijk. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij mogen leven onder de heerschappij der genade. Binnen die band, dat verbond des vredes. Want we danken u dat u vrede gemaakt hebt. Ons verlost hebt van alles wat scheiding en verdeeldheid brengt in deze wereld per definitie. En ons gemaakt hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond en van uw koninkrijk in de praktijk. We danken u daarom dat we mogen vertrouwen op de werking, de kracht van uw woord. Op de werking, de kracht van uw geest, uw heilige geest die in ons zou werken en die ons gemoed zou vernieuwen, ons denken zou vernieuwen, opdat wij zouden proeven en verstaan wie wij in u geworden zijn en wat u in de praktijk van ons verwacht nu we als kinderen Gods door het leven gaan. En we danken u dat we met de apostel mogen zeggen dat het ons genoeg is dat we de voorgaande tijd wellicht der heidenen wil volbracht hebben, maar dat het onze wens is om de dagen die ons over zijn in ons vlees uw wil te volbrengen. Te wandelen in die goede werken die u voorbereid hebt. En daarom, Vader, wij danken u dat we hier mochten zijn op deze morgen en bevelen ons bij u aan. Vervult u de kracht, uw kracht, in ons, in onze zwakheid, opdat onze levens mogen zijn tot eer van uw naam. Amen.